Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag zijn we toe aan hoofdstuk 9 van het Bijbelboek Openbaring. We hebben gezien dat er al van alles gebeurd is. Sommige dingen zijn moeilijk voor te stellen. En misschien waren ze voor Johannes ook wel moeilijk om te beschrijven, omdat wat hij heeft gezien ook ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Toch heeft de Heere God het Bijbelboek Openbaring niet als een extra boek voor de liefhebbers in de Bijbel gegeven. De Heere geeft met dit boek over de eindtijd een waarschuwing voor alle bewoners van de aarde. Zijn oordelen zullen komen en zullen niet meevallen, maar er is nog tijd voor bekering. Er is een mogelijkheid om te ontkomen aan deze oordelen. En juist het lezen van dit boek bepaalt ons bij de noodzaak om de boodschap van redding door te geven. Het is ook een bemoediging, omdat het ons uitzicht geeft op de heerlijke toekomst van Christus. Er zal een dag komen dat het lijden voorbij is. De Heere wilde dat zijn gemeente deze dingen zou weten. En Johannes mag de profetie niet geheim houden, omdat de tijd nog maar kort is. Dat spoort ons des te meer aan om ermee bezig te zijn. De Heere zelf wil graag dat we ons hierin verdiepen, omdat alles nu zo dichtbij komt. Om het verband vast te houden, schets ik nog de grote lijn van wat we tot nu toe hebben gezien in Openbaring. Allereerst wandelt de Heere Jezus tussen de gemeenten en beoordeelt Hij hun doen en laten. Er gaan 7 brieven uit met zijn bevindingen. Dan volgt er een beschrijving van de hemel en de lofprijzing die daar plaatsvindt. Er is een gesloten boekrol, maar het Lam van God heeft de macht om de 7 zegels te verbreken. En daarmee worden de oordelen in gang gezet. 6 zegels worden geopend en staan voor een oordeel over de aarde. Voor die daadwerkelijk plaatsvinden krijgen de gelovigen op aarde een teken om hen te beschermen tegen het oordeel. Met het 7e zegel is de hele boekrol open. De plannen van God in de eindtijd zijn niet langer verzegeld. Dan krijgen 7 engelen elk een bazuin waarmee nieuwe oordelen van start gaan. De vorige keer lazen we al over de eerste bazuinen en vandaag gaan we verder met de 5e.
In Openbaring 9 gaat Johannes verder met de beschrijving van de 7 bazuinen, en wel met de 5e bazuin. Vanaf de 5e bazuin wordt niet meer de natuur door Gods oordelen getroffen, maar zijn de mensen op aarde het slachtoffer. Openbaring 9 vers 1. De 5e engel blies op zijn bazuin. Ik zag een ster die uit de hemel gevallen was. Die ster kreeg de sleutel van de put naar de onderwereld. De 5e aartsengel blaast op zijn bazuin en opnieuw valt er een ster uit de hemel op de aarde. De beschrijving in Openbaring 9 staat onder invloed van de beschrijving van de 8e plaag in Egypte en van Joël 1 en 2. Over de 8e plaag lezen we in Exodus 10 vers 12 tot en met 20. Toen zei de Heere tegen Mozes, strek uw hand uit over Egypte en roep de sprinkhanen op. Zij zullen het land bedekken en alles opvreten wat de hagel heeft laten staan. Toen strekte Mozes zijn staf uit over het land Egypte. De Heere liet de wind naar het oosten draaien en deze waaide een volle dag en nacht uit die richting. 'S Morgens voerde die wind grote hoeveelheden sprinkhanen mee over het hele land, en zij streken neer. Nooit tevoren had Egypte zo'n enorme sprinkhanenzwerm gezien, en zo één zou er ook nooit meer komen. De sprinkhanen bedekten elke centimeter grond en vraten alle gewassen en vruchten op die de hagel had laten staan. Nergens was nog een groen blaadje te vinden. Haastig ontbood de farao Mozes en Aaron, en hij zei, ik heb gezondigd tegen de Heer uw God en tegen u. vergeef mij nog één keer en bid de Heere uw God of hij deze vreselijke plaag wil doen ophouden. Mozes verliet de farao en bad tot de Heere. Als antwoord op Mozes' gebed liet de Heere de wind naar het westen draaien, zodat de sprinkhanen werden meegenomen naar de Rietzee, waar ze allemaal verdronken. In heel Egypte was geen sprinkhaan meer te vinden. Maar de Heere zorgde ervoor dat farao koppig bleef, en deze liet het volk nog steeds niet gaan. Ook in Joël 1 lezen we dat het in de eindtijd over verschrikkelijke oordelen gaat. In Joël 1, vers 2 en 3 moet de profeet zijn boodschap beginnen met de woorden: luister, leiders van mijn volk, ja, laat iedereen luisteren. Hebt u ooit in uw leven, of voor zover u zich uit de geschiedenis kunt herinneren, gehoord van wat ik u nu ga vertellen? Vertel het in de toekomst aan uw kinderen. Geef dit vreselijke verhaal door, van generatie op generatie. En na deze woorden volgt een beschrijving van een vreselijke sprinkhanenplaag, die zijn weerga niet heeft. Joël 1 eindigt met de woorden: zelfs de wilde dieren roepen tot u om hulp, want de beken liggen droog en alle weiden zijn verbrand. Joël 2 vers 1 en 2 begint met de oproep: blaas op de trompet in Jeruzalem, sla alarm op mijn heilige berg. Laat iedereen beven van angst, want de dag van de Heere komt dichterbij. Hij breekt bijna aan. Het is een dag van dikke duisternis, donkerheid en zwarte wolken. En wat een reusachtig leger! Het overdekt de bergen, alsof het morgenrood zich erover verspreidt. Nog nooit heeft men zoiets gezien. En zoiets zal ook nooit meer worden gezien in alle komende generaties op deze aarde. Het zijn beangstigende woorden en mogelijk dat een luisteraar zich afvraagt: is het allemaal echt zo erg? Het antwoord is ja. Al in de tijd van de profeet Joël waren de oordelen van de Heere ook waarschuwingen. En dat moeten wij ons bij het lezen van het Bijbelboek Openbaring ook goed realiseren. In Joël 2 vers 12 zegt de Heere, na de profetie over de dag van de Heere: kom nu bij mij terug, nu kan het nog. Geef mij heel uw hart, kom met vasten, tranen en in rouw. Scheur van verdriet uw hart, niet uw kleren. Ga terug naar de Heer uw God, want hij is genadig en heeft medelijden. Hij is geduldig, vol liefde en goedheid, en heeft berouw over de toegezegde straf. Wie weet of hij niet op zijn schreden terugkeert en berouw heeft en u zal zegenen. Zeker, in de context van het Bijbelboek Joël worden deze woorden tegen Israël gezegd. Maar het is ook nadrukkelijk aan de orde in het Bijbelboek Openbaring. Veel mensen hebben moeite met de Heere die een God van liefde is, maar ook ontzettend boos kan worden als mensen niet naar hem luisteren. God is liefde, maar liefde vindt niet alles goed en zal gerechtigheid brengen tegen alle vormen van onrecht, kwaad en zonden. Openbaring 9 vers 1 en 2. De vijfde engel blies op zijn bazuin. Ik zag een ster die uit de hemel gevallen was. Die ster kreeg de sleutel van de put naar de onderwereld. Toen hij die opende, kwam er een dikke rook uit, zoals uit een grote oven. De lucht werd helemaal zwart van de rook, zodat de zon niet meer te zien was. De vijfde aartsengel blaast de bazuin en opnieuw valt er een ster uit de hemel op de aarde. We zagen al eerder dat een ster een planeet of meteoor kan aanduiden. Maar omdat in de verse 1 en 2 sprake is van persoonlijke trekken, hebben we in Openbaring 9 te maken met een bovennatuurlijk wezen, een engel. Op zichzelf kan een ster een aanduiding zijn van een goede engel. Maar vallende of neerstortende sterren vertegenwoordigen in de Bijbel gevallen engelen of demonen, of zelfs de Satan. We zullen daarom bij een ster in Openbaring 9 moeten denken aan de aanvoerder van de engelen uit de onderwereld. Bij de bespreking van Openbaring 9 vers 11 zullen we daarover meer uitleg geven. Uit de woorden ik zag een ster die uit de hemel gevallen was, blijkt dat Johannes zelf de ster niet ziet vallen, maar dat hij een ster ziet die al op aarde is neergestort. Wanneer de ster is neergestort, wordt niet gezegd, en is kennelijk ook niet van belang. In Openbaring 9 komen veel passieve vormen van werkwoorden voor. Sommigen, maar niet alle vormen, van deze passieve vormen kunnen worden opgevat als een passieve vorm waarbij God de niet genoemde handelende persoon is. De Heer is volgens het getuigenis van het Bijbelboek Openbaring degene die het verloop van de wereldgeschiedenis in zijn handen houdt. Toch worden niet alle oordelen en rampen direct aan zijn handelen toegeschreven. De Heere laat soms ook toe dat het kwaad de mensen aantast, maar perkt het ook in. Aan het slot van Openbaring 9 vers 1 lezen we dat de aanvoerder van de engelen uit de onderwereld de sleutel kreeg van de put naar de onderwereld. In de Griekse tekst van Openbaring 9 vers 1 lezen we en de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, zijnde uit de hemel gevallen op de aarde, en aan haar werd gegeven de sleutel van de put van de afgrond. Een sleutel is het symbool van bevoegdheid. Het gebruik van de passieve vorm maakt het mogelijk om bewust vaag te zijn over wie de beschreven handeling uitvoert. We kunnen in het Bijbelboek Openbaring twee oorzaken van de rampen en oordelen op aarde onderscheiden, namelijk Gods oordeel en straf enerzijds en het optreden van zijn tegenstander anderzijds. In het Oude Testament vinden we Bijbelgedeelten met zegeningen die de Heere zijn volk zal geven wanneer ze zich houden aan de bepalingen van het verbond dat hij met hen heeft gesloten. Omgekeerd worden in deze gedeelten ook straffen genoemd die het volk over zich heen zal halen wanneer zij het verbond verbreken en andere goden gaan dienen. Veel van dit alles heeft inderdaad in de periode van het Oude Testament plaatsgevonden. Toch zien we ook in het Nieuwe Testament dat God nog steeds de mens op dezelfde manier tegemoet treedt. De hele wereld ervaart Gods goedheid, maar kan ook rekenen op zijn veroordeling als ze niet in hem gelooft. Ook in het Bijbelboek Openbaring zien we dit patroon. Christus houdt de individuele christengemeenten zowel zegen als vloek voor. En de Heere God gaat niet alleen op deze wijze met de christelijke kerk om. Ook over de zondige wereld zal aan het einde van de tijd het oordeel komen. Dat is met name de boodschap van Openbaring 16 tot en met 20. Maar ook dat oordeel gaat niet buiten de Heer Jezus om, want de vraag onder het nieuwe verbond is niet langer of mensen zich aan de bepalingen van de wet houden, maar of ze Jezus Christus hebben aangenomen of hebben verworpen. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament is duidelijk dat Gods straffen, hoe zwaar ook, volkomen gerechtvaardigd zijn. De mens kent de eis die God hem stelt en is verantwoordelijk voor zijn reactie daarop. Wie zich niet houdt aan zijn verbond, wie zijn geliefde zoon afwijst, is zelf verantwoordelijk voor de straf die hem treft. Het onheil dat Johannes moet beschrijven wordt herhaaldelijk getypeerd als een uiting van de gerechtvaardigde toorn of boosheid van God. Daarbij wordt de straf vaak aangeduid met dezelfde woorden als de overtreding, zodat er sprake is van een oordeel dat past bij de overtreding. Het nieuwe van het Bijbelboek Openbaring in vergelijking met de rest van het Nieuwe Testament is dat er niet alleen gesproken wordt over Gods uiteindelijke straf, het laatste oordeel, maar ook over oordelen die de Heer in de periode daarvoor al over de aarde en de mensen zal brengen. Deze oordelen richten zich speciaal tegen de ongelovige en ongehoorzame bewoners van de aarde. Het doel ervan is dat zij zich nog zullen bekeren, voordat het te laat is, voordat het laatste oordeel komt. Het is een duidelijke aanwijzing van de rechtvaardigheid van Gods ingrijpen. Voordat het definitieve oordeel komt, waarschuwt de Heere de mensen ernstig. Maar in het Bijbelboek Openbaring voorziet Johannes weinig positief resultaat van Gods ernstige waarschuwingen. En dat is typerend voor de hardnekkigheid van de zondige mensen op aarde. De eerste oordelen, beschreven in Openbaring 6 en 8, treffen, zo lijkt het, zonder onderscheid de hele wereld en alle mensen. Maar de gelovigen zullen niet worden getroffen door de waarschuwende oordelen die we in Openbaring 9, 15 en 16 lezen. Dit dankzij het feit dat zij verzegeld zijn met het zegel van God op hun voorhoofd. In de latere hoofdstukken, Openbaring 16 tot en met 19, is de aandacht niet gericht op het lot van individuele mensen, maar op Gods afrekening met de goddeloze stelsels. Openbaring 9, vers 1 en 2. De vijfde engel blies op zijn bazuin. Ik zag een ster die uit de hemel gevallen was. Die ster kreeg de sleutel van de put naar de onderwereld. Toen hij die opende, kwam er een dikke rook uit, zoals uit een grote oven. De lucht werd helemaal zwart van de rook, zodat de zon niet meer te zien was. De put naar de onderwereld, of de afgrond, is in het Nieuwe Testament de verblijfplaats van de demonen. In Openbaring lezen we dat hieruit het beest opkomt, en ook dat de duivel in de onderwereld wordt opgesloten. De put is de ingang die toegang geeft naar de onderwereld. Deze ingang kan worden geopend en gesloten. De gevallen ster, die een boze macht representeert, opent met de ontvangen sleutel de afgrond, de verblijfplaats van de demonen. Johannes ziet de rook die zich in de afgrond bevindt opstijgen. De rook is zo dik als de walm van een grote oven. Het zijn niet de sprinkhanen waarover we lezen in vers 3, maar het is de rook uit de verblijfplaats van de demonen, die de atmosfeer verduistert, nog voordat de sprinkhanen naar buiten zijn gekomen. Verduistering van de zon is in het Bijbelboek Joël en in Openbaring een teken van oordeel. De lucht is de ruimte tussen hemel en aarde. In de volgende verse blijkt dat het oordeel van de vijfde bazuin plaatsvindt door middel van een optreden van demonen die zich verspreiden over de aarde. Openbaring 9, vers 3 en 4. Uit de rook kwamen sprinkhanen die op de aarde neerstreken. Zij kregen dezelfde macht als schorpioenen. Er werd hun gezegd dat zij het gras, de bomen en de andere planten met rust moesten laten. Het enige wat zij moesten doen was de mensen steken die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. In de duisternis van de rook komen sprinkhanen uit de afgrond tevoorschijn. De sprinkhaan is een insect dat in het Midden-Oosten veel voorkomt. Maar er worden in Openbaring 9 geen gewone sprinkhanen bedoeld, maar demonische wezens. Hun herkomst is uit de onderwereld, lazen we in vers 2. Hun gedrag is anders dan dat van gewone sprinkhanen. Ook hun uiterlijk is afwijkend en hun aanvoerder is een engel uit de onderwereld. De volmacht die deze demonische wezens krijgen, is bevoegdheid om te handelen en wel om de mensen aan te vallen, te intimideren en te tiranniseren. Hun optreden wordt vergeleken met dat van schorpioenen. De schorpioen is een dier met een gifangel in de staart. Dit gif is voor mensen zelden dodelijk, maar veroorzaakt wel ondraaglijke pijn. Daarom is de schorpioen een gevreesd dier. Dat de sprinkhanen uit de afgrond hiermee worden vergeleken, maakt de dreiging die van hen uitgaat nog groter. In vers 4 wordt duidelijk dat de demonische sprinkhanen naast een volmacht ook een beperking wordt opgelegd. Ze moeten het gras, de bomen en de andere planten met rust laten. Het enige wat zij moesten doen was de mensen steken die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. Door deze opdracht wordt het normale gedrag van een sprinkhaan omgekeerd. Want een sprinkhaan is een planteneter die voor mensen alleen indirect schadelijk is, doordat het de oogsten vernielt. Met de drie genoemde groepen, grassen, bomen en andere planten, zijn de lage planten, de tussenliggende en de hoge planten bedoeld. Samen vormen zij de groep andere planten. Opvallend is dat niet alle mensen hinder ondervinden van de sprinkhanen. De verzegelden, zij die het zegel van God hebben ontvangen, worden beschermd tegen de aanvallen van het kwaad. Over hen hebben de sprinkhanen geen macht. Zodoende blijkt dat in deze oordelen de macht van de duisternis juist haar eigen kinderen verslindt. Openbaring 9 vers 5. Maar zij mochten hen niet doden. Die mensen moesten 5 maanden lang gepijnigd worden met gemene steken als van een schorpioen. Vers 5 is een vervolg van vers 4 en gaat over de opdracht aan de demonische sprinkhanen. Met zij zijn de sprinkhanen bedoeld, met hen degene die hun slachtoffers worden, namelijk de goddeloze mensen op de aarde. De macht van de demonische wezens wordt ook in vers 5 opnieuw beperkt. Zij mogen de mensen wel pijnigen, maar niet doden. Hierdoor wordt het lijden van de mensen juist erger, want zij kunnen niet door de dood aan het lijden ontkomen, zoals in vers 6 verder wordt uitgewerkt. Een vergelijkbare situatie lezen we in Job 2 vers 6, waarin Satan Job wel mag kwellen, maar niet doden. De duur van dit oordeel, een periode van 5 maanden, die ook in vers 10 wordt genoemd, is even lang als een normale levensduur van een sprinkhaan. Maar het verschil is dat een gewone sprinkhaan nooit langer dan enkele dagen op dezelfde plaats blijft om alles kaal te vreten. Het gaat in Openbaring 9 dan ook om een langdurig, maar afgebakend oordeel. Het is opmerkelijk dat ook de duur van de zondvloed in Genesis 7 vers 24 wordt aangegeven als 150 dagen lang, dat is 5 maanden. Om de pijniging aan te duiden, wordt een vergelijking gemaakt tussen sprinkhanen en schorpioenen, net als in vers 3. Schorpioenen zijn een beeld voor oordeel. De pijn die de sprinkhanen veroorzaken is net zo hevig als die van een schorpioenensteek. Openbaring 9 vers 6. In die 5 maanden zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet kunnen vinden. Zij zullen niets liever willen dan sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. De 2 zinnen waaruit dit vers bestaat, drukken beide met verschillende woorden hetzelfde uit en versterken de kracht van de boodschap. De woorden in die 5 maanden is de periode van 5 maanden waarin de demonische sprinkhanen optreden. De door demonische machten gekwelde mensheid zal zo zwaar lijden dat mensen niets liever willen dan sterven om van het lijden verlost te worden, maar dat zal niet gebeuren. De mensen zullen de dood zoeken, maar hem niet vinden. Ze zullen niets liever willen dan sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. Zowel het zoeken en niet vinden als vluchten zijn beeldspraak. Er is in de Bijbel vaker sprake van verlangen naar de dood, maar we lezen nooit dat de Heere God die wens inwilligt. In 1 Koningen 19 horen we de profeet Elia onder een braamstruik in de woestijn bidden: Heer, ik kan niet langer, neem mijn leven. Met andere woorden, laat mij maar sterven. Maar de profeet Elia moet van de Heere weer terug naar de plaats waar hij vandaan was gevlucht. Een ander voorbeeld is Job, In hoofdstuk 3 houdt Job een toespraak die begint met de verwensing van de dag waarop hij is geboren, en van de nacht waarin men zei, we hebben een zoon. Hiermee spreekt Job uit dat hij wilde nooit geboren te zijn. In Job 3 vers 4 tot en met 10 gaat Job hier verder op in. Hij spreekt uit dat de dag van zijn geboorte in de eeuwige duisternis zal verdwijnen. In Jeremia 8 lezen we woorden van de Heere voor hen die misleid zijn door valse leraren. We lezen in Jeremia 8 vers 3, en zij die van dit slechte volk nog in leven zijn, zullen naar de dood verlangen. Waar ik ze ook heen zal verbannen, ze zullen liever sterven dan leven, zegt de Heere van de hemelse legers. In Jeremia 20 lezen we een persoonlijke klacht van de profeet Jeremia. Hij zegt in Jeremia 20, vers 14 tot en met 18, maar toch vervloek ik de dag waarop ik werd geboren. Vervloek, zei de man die mijn vader het nieuws bracht, dat hij een zoon had gekregen. Laat die boodschapper hetzelfde lot treffen als de steden die de Heer in het verleden genadeloos omkeerde. Jaag hem de hele dag angst aan met oorlogskreten en jammerklachten, omdat hij mij niet doodde in de moederschoot, zodat dat mijn graf werd. Waarom werd ik ooit geboren? Mijn leven bestaat alleen maar uit ellende, zorgen en verdriet, en in schande zal ik sterven. Een laatste voorbeeld is de profeet Jona in de brandende zon. We lezen in Jona 4 vers 8, toen de zon flink begon te steken, liet God een hete oostenwind over Jona heen waaien. De zon brandde met haar stralen zo op zijn hoofd, dat hij er duizelig van werd en naar de dood verlangde. Vertwijfeld zei hij, de dood is beter dan dit. In de volgende uitzending lezen we verder in Openbaring 9.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.